Hallo allemaal. Heel leuk dat ik op deze manier toch even bij jullie kan zijn. Ben ik goed te horen? Ja?
Ja.
Nou, mijn naam is Anna van der Horst. Ik werk voor ELO. Daar werk ik al bijna 13 jaar, verschillende rollen. Ik ben ooit als selectiepsycholoog daar begonnen en ben inmiddels verantwoordelijk voor de wetenschappelijke onderbouwing van onze tools. Ik doe veel onderzoek naar het effect in de praktijk van die tools. En ik heb een promotieonderzoek gedaan naar proactief loopbaangedrag. Dus echt naar wat hebben mensen nodig om in een veranderende omgeving zelf de regie te kunnen voeren over hun loopbaan. Dat heb ik in Duitsland gedaan aan de Justus Liebig Universiteit. Daar werk ik nu 1 dag in de week nog steeds als onderzoeker, als postdoc-onderzoeker. En daar geef ik ook les over loopbanen. En nou, een van de onderzoeken die ik daar gedaan heb, is echt gericht op het effect van leeftijd op proactief loopbaangedrag. Het is eigenlijk over het vormgeven en goed vooruit helpen van je loopbaan. Nou ja, naar praktische toepassingen, wat je allemaal kan doen om te zorgen dat dat goed blijft gaan. Ik heb een presentatie gemaakt, die zal ik even starten. Ik heb even uitgelegd wat mijn rol precies is. En ik begin even met te vertellen waarom ik eigenlijk zo geïnteresseerd ben geraakt in dit onderwerp. Tijdens mijn studie organisatiepsychologie ontdekte ik dat werk eigenlijk voor de meeste mensen veel meer is dan een baan alleen. Eigenlijk bijna voor iedereen heeft werk een hele grote impact op zijn bestaan. Aan de ene kant zorgt het ervoor dat we onze identiteit op een bepaalde manier vormen, een bepaalde plek hebben in de maatschappij. Maar vooral werk dat goed past, heeft een hele brede positieve impact. Zorgt ervoor dat mensen met veel plezier hun werk doen en dat ze het veel langer gezond kunnen blijven doen. Dat ze minder last hebben van stress, dat ze positiever naar de toekomst kijken. En ik vond dat zo fascinerend, hè, dat werk dat echt goed aansluit bij wat iemand kan en wat iemand graag doet, zo'n grote impact heeft dat ik dacht, nou, ik wil daar in mijn loopbaan meer mee doen. En tegelijkertijd zien we natuurlijk overal, wat net Anneke ook al zei, dat loopbanen veel flexibeler, veel onvoorspelbaarder zijn geworden. En daarom is het niet per se makkelijker geworden om werk te vinden en te houden wat dat goed bij je past. Stel dat je het gevonden hebt, dan verandert het alweer. Dus daar is best wel wat voor nodig, hè? Het vraagt echt specifieke vaardigheden van mensen om daar goed mee om te kunnen gaan. Nou, we zien in de praktijk dat dingen veranderen, maar de wetenschap verandert met ons mee wat dat betreft. De arbeids- en organisatiepsychologie was eigenlijk als het eerste person-organization-fit-theorie heel dominant. Daarbij gaat het erom dat je kijkt naar wie is iemand, hè, wat is het profiel van iemand en past dat goed bij een bepaalde loopbaan, bij een bepaald loopbaanpad. Of bij een bepaalde organisatiecultuur. En als je die match goed hebt gemaakt, nou, dan heb je het heel goed gedaan of dan ben je een heel eind. Dat is nog steeds zo. Dat is ook nog steeds een hele belangrijke manier van naar loopbanen kijken. Maar omdat er zoveel veranderingen die zo snel op elkaar volgen zijn, hebben mensen eigenlijk nog iets anders nodig dan alleen die goede match tussen wie ze zijn en het werk dat ze doen. Nou, en dat komt naar voren in de Career Construction Theorie. Dat is een theorie van Marc Tsevikas en er is het afgelopen decennia ontzettend veel onderzoek naar gedaan. Die theorie zegt eigenlijk, zo'n mooie match is een goed begin, maar wat mensen echt nodig hebben daarnaast, is het vermogen om zich aan te kunnen passen aan al die wisselende omstandigheden. En dat vermogen om aan te passen, dat noemen ze career adaptability of ook wel proactief loopbaangedrag. Nou, dan vragen jullie je vast af, wat is dat proactief loopbaangedrag precies? Hè? Wat hebben mensen dan nodig? Nou, dat hebben ze in die theorie samengevat in de 4 C's: Control, Curiosity, Concern en Confidence. En ik zal even kort toelichten wat die C's precies betekenen. Nou, control als eerste, dat gaat erover dat het belangrijk is dat mensen het besef hebben dat ze aan het roer staan van hun eigen loopbaan. Dat ze beslissingen kunnen nemen, dat ze zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen loopbaanpad. De tweede C is curiosity. Gaat erover dat mensen nieuwsgierig zijn naar zichzelf toe. Hè? Dus gericht naar het ontdekken van wat vind ik belangrijk, waar ben ik goed in, wat heb ik te bieden. En curiosity, nieuwsgierigheid naar buiten toe gericht. Dus welke kansen zijn er voor mij? En het is belangrijk dat mensen dat eigenlijk continu blijven verkennen, zodat ze ook continu mee kunnen komen met de veranderingen. En dan de derde is concern. Dat gaat erover dat het belangrijk is dat mensen het besef hebben dat ze moeten voorbereiden op de toekomst. En dat doe je door doelen te stellen en plannen te maken, vooruit te plannen. En confidence, dat is eigenlijk algemeen geloof in eigen kunnen als het gaat om loopbaanbeslissingen nemen of actie ondernemen in je loopbaan. Nou, en nou zijn er allemaal verschillende theorieën. Dat is niet zo'n interessant verhaal, maar wat daar eigenlijk nog bij hoort. Dit zijn namelijk allemaal stappen die een beetje vooraf gaan aan echt iets doen. En als je dan echt tot actie overgaat, dan gaat het over bespreken mensen de doelen die ze hebben gesteld met hun leidinggevende of met collega's. Hè? Maken ze kenbaar wat ze graag willen bereiken. Ontwikkelen ze actief vaardigheden en zijn ze bezig met hun netwerken of support regelen voor stappen in hun loopbaan. Nou, stel nou dat mensen dit allemaal doen, dan komt het helemaal goed. Daar is ontzettend veel onderzoek gedaan naar het effect van dit soort gedrag en deze vaardigheden. En eigenlijk vind je in al die honderden onderzoeken van de afgelopen 10 jaar 3 hoofdonderwerpen. Het heeft een hele sterke positieve impact op de baan van mensen, op de loopbaan en op het leven van mensen. En de baan, daar gaat het erover. Hè. Ze zijn flexibeler, je presteert beter, je blijft langer fit met meer plezier aan het werk. In de loopbaan zien we dat mensen meer succes hebben, dat ze beter met transities om kunnen gaan, dat ze vaker werk hebben dat ze echt als roeping ervaren in plaats van als werk voor brood op de plank. En in het leven, hè, al in het algemeen, zijn mensen tevredener, hebben ze vaker positieve emoties, minder last van stress. Dus er is echt wel aangetoond dat deze elementen belangrijk zijn in een goede loopbaan. Nou, toen kwam natuurlijk de vraag, oké, als dit zo belangrijk is, kunnen mensen dit dan leren? Want de een doet dit natuurlijk automatisch veel meer dan de ander. Daar heb ik onderzoek gedaan in mijn promotie en nou, gelukkig bleek dat heel goed te doen. We hebben schaalbare interventies ontwikkeld. En dat betekent eigenlijk, we weten uit het verleden dat 1-op-1 intensieve begeleiding eigenlijk altijd wel effectief is. Hè? Als er iemand ergens vastloopt of niet helemaal meer meekomt of er is iets anders aan de hand. Als je daar veel 1-op-1 met een loopbaancoach mee gaat zitten, dan verandert er wel iets. Maar juist in deze tijd zien we dat iedereen met die veranderingen te maken heeft. Dus dat er ook schaalbare oplossingen moeten komen. Nou, we hebben toen met een online traject geprobeerd om mensen op weg te helpen. En dat bleek dus heel goed te kunnen. Mensen kunnen die 4 C's en dat proactieve gedrag aanleren. En ze kunnen dat ook vasthouden, die vaardigheden. Dus we hebben mensen een half jaar lang gevolgd. En een half jaar later bleek nog steeds dat mensen meer op een goede manier met hun loopbaan bezig waren. En hier zie je een onderdeel uit zo'n interventie. We hebben een online programma gemaakt waarin mensen een profiel maken, opdrachten maken, vooruit plannen, een presentatie van zichzelf maken, zoals bijvoorbeeld deze. Nou ja. Dus dat is op zich mooi nieuws. Wat we ook hebben gedaan is gekeken naar wat zijn nou nog andere succesfactoren. Je kan dus mensen met een interventie dat gedrag aanleren, maar wat speelt er nou nog meer in organisaties? Wat kunnen organisaties doen om dit voor elkaar te krijgen? En daar hebben we samen met de SER een actieagenda voor gestart. Dus we hebben een artikel geschreven en gepubliceerd over eigen regie in je loopbaan voor het MKB en gewoon voor bedrijven in het algemeen. Dus dat kan je gewoon vinden online. Hebben we met een heel team van allemaal wetenschappers in Nederland die hiermee bezig zijn, een zo praktisch mogelijk stuk geschreven. En we hebben een wetenschappelijke publicatie geschreven dat echt meer over de theorie gaat. Nou, en wat daar nou uitkwam. Jullie zien hier wat wij noemen de actiecirkel van loopbaanacties. En eigenlijk die 4 C's die ik net opnoemde, dat zijn er best veel. Hè? Dus best veel dingen die mensen allemaal moeten kunnen. Nou, het goede nieuws is dat mensen dat niet allemaal tegelijkertijd hoeven te doen. Maar wat wel belangrijk is, is dat je ervoor zorgt dat je steeds ergens in die cirkel zit. Hè? Hier zie je dat eerst is er een moment voordat mensen beslissingen nemen. Gaan ze zoeken, hè? Dan komt die curiosity. Dan op een gegeven moment komt er een beslissing. Het gevoel van, ik heb controle en ik ga iets doen. Na die beslissing gaan mensen een plan maken, dan komen ze in actie, kunnen ze reflecteren en dan begint het weer met weer kijken van nou, waar sta ik, wat speelt er. Dus als je op ieder moment in je loopbaan ergens mee bezig bent, dat zou heel mooi zijn. En we weten inmiddels wat eruit komt, hè, dat positieve effect op werk, loopbaan en welzijn of het leven. Maar we weten nog niet zo goed hoe je nou mensen in die cirkel krijgt. Want dat is nog best wel lastig om voor elkaar te krijgen. Nou, ik heb toen onderzoek gedaan, echt gericht op het effect van leeftijd. En ook gericht op bepaalde eigenschappen die een rol spelen. En wat we daarin vonden, was dat hoe ouder mensen worden, in principe hoe minder proactief gedrag ze laten zien. Nou, dat is misschien niet direct zo heel verbazingwekkend. Hè? Als je net begint in je loopbaan, dan moet je wel exploratief zijn. Dan moet je wel plannen maken, want je moet ook stappen zetten. En als je veel geïnvesteerd hebt in je loopbaan, je hebt veel ervaring, dan denk je misschien wat minder snel, ik gooi het hele roer om. Maar dat vormt wel een probleem, hè? Want we krijgen steeds meer oudere medewerkers in organisaties en tegelijkertijd hebben die heel veel waardevolle kennis. Er zijn niet zomaar overal allemaal andere mensen te vinden, dus organisaties zoeken hard naar manieren om ervoor te zorgen dat oudere medewerkers goed mee kunnen komen met die veranderingen die zo snel gaan en dat ze ook echt een belangrijke bijdrage juist kunnen leveren door alle ervaringen en kennis die ze met zich meedragen. Dus daar zijn we naar gaan kijken. Nou, en de uitkomsten van het onderzoek, we hebben bijna 3.500 mensen hebben meegedaan van alle opleidingsniveaus en allemaal verschillende situaties. Wel allemaal mensen die op een punt stonden dat er iets ging veranderen in hun loopbaan. Toen hebben we gekeken wat is daar het effect van leeftijd en andere eigenschappen. Nou, wat we bijvoorbeeld daar vonden was dat jongere medewerkers in principe meer vooruit plannen en doelen stellen in hun loopbaan. En dat mensen met een interne locus of control meer plannen en doelen stellen. En met een interne locus of control bedoel ik het besef of de overtuiging dat succes en falen beïnvloed wordt door je eigen handelen. Dus mensen kunnen een interne locus of control hebben, dan denken ze vaak, goh, ik heb invloed op van alles. Hè? En als ik meer mijn best doe, of als ik hard werk, of als ik me inzet om iets te leren, dan gaan dingen waarschijnlijk beter voor mij. En als ik dat niet doe, gaan ze minder goed. En mensen met een externe locus of control, die geloven bijvoorbeeld meer dat hun leven wordt bepaald door het lot of door mensen die over hen beslissingen nemen of dingen die buiten hen liggen. En je kan op beide laag of hoog scoren, maar mensen die dus veel aan zichzelf wijten, die zijn eerder geneigd om te plannen. En daar vonden we eigenlijk best iets heel erg interessants. We vonden namelijk dat verschil tussen jongere en oudere medewerkers bestaat eigenlijk helemaal niet op het moment dat mensen een hoge interne locus of control hebben. Hier zie je de uitkomsten. De lichtgroene mensen zijn jonge mensen onder de 25. De donkergroene, dat zijn juist oudere medewerkers. En je ziet in dat eerste stukje van de grafiek dat de lichtgroene balk veel hoger is dan de donkergroene balk. En dat betekent eigenlijk dat jonge medewerkers een stuk meer vooruit plannen dan meer ervaren medewerkers. Maar als we dan kijken naar de selectie in die groep van mensen met een hoge interne locus of control, dan zien we dat leeftijd helemaal geen effect meer heeft. Dan zien we zelfs dat oudere mensen meer vooruit plannen dan jonge mensen. Het eigenlijk zegt dat de mindset, hè, van hoe je in het leven staat veel belangrijker of veel bepalender is voor in hoeverre je vooruit plant en je loopbaan blijft sturen dan je leeftijd. Dus nou ja, dat is interessant, daar kunnen we natuurlijk iets mee. En dat zagen we ook bij een ander punt. Ja, hier. Dat zagen we namelijk ook bij een nieuwsgierige houding. Dus eigenlijk leren of ontwikkelen, nieuwe informatie leuk en interessant vinden. We zagen namelijk het volgende. We zagen eerst dat jongere medewerkers eigenlijk actiever zoeken naar hun eigen profiel. Dus die zijn meer bezig met vragen beantwoorden als wat past er bij mij, wie ben ik, wat kan ik, wat zijn mijn talenten. Dat oudere medewerkers daar minder mee bezig zijn. Tegelijkertijd zagen we dat mensen die leren leuk vinden ook veel meer bezig zijn met het beantwoorden van dat soort vragen. En we zagen opnieuw dat dat leeftijdsverschil wegvalt als je kijkt naar deze eigenschap. Dus hier zie je de lichtblauwe balken zijn jonge medewerkers, de donkerblauwe balken oudere medewerkers. Je ziet dat er best een groot verschil is tussen jong en oud als je kijkt naar hoeveel zijn die bezig met onderzoeken wat er voor hen belangrijk is in hun werk. Maar als je kijkt naar mensen die nieuwsgierig zijn, die leren leuk vinden, dan is dat verschil veel kleiner. Dus weer opnieuw blijkt dat leeftijd wel degelijk impact heeft, maar dat karakter of interesse veel meer impact heeft. Nou, en wat kunnen we daar nou mee met die informatie? Zijn er vragen tussendoor of gaat het nog goed?
Nee,
oké, goed. Nou, wat kunnen we daar nou mee? Hè? Wat betekent dat? Als eerste hè, moet je natuurlijk bedenken dat mensen verschillen in hun locus of control of in hoe nieuwsgierig ze zijn. En wat heel erg meespeelt is dat de werkomgeving daar ook impact op heeft. Dus aan de ene kant kan je zeggen, ja, iemand is nou eenmaal nieuwsgierig of iemand heeft nou eenmaal een interne locus of control. Maar wat ook belangrijk is om je te realiseren is dat het type werk dat iemand doet of hoe de werkomgeving eruit ziet, heel veel impact heeft op of die interne locus of control groter wordt of juist kleiner wordt. Hè? En of nieuwsgierige mensen ook nieuwsgierig blijven of juist niet. Nou, een hele beroemde theorie is de theorie van eigenlijk, de impact van taken. En wat bijvoorbeeld blijkt is dat er heel goed omschreven kan worden wat voor werk op zo'n manier op mensen werkt. Dat mensen leren leuk blijven vinden, zich waardevol voelen en met enthousiasme hun werk kunnen doen. En dat houdt bijvoorbeeld in dat mensen graag wisselende taken doen, hè, niet de hele dag hetzelfde willen doen. Dat ze een taak willen doen die belangrijk is. Hè, dus het zien dat je taak impact heeft is belangrijk. En een taak moet een beetje een onderdeel van een hele klus zijn. Hè. Eén schroefje indraaien is veel minder leuk dan een auto bouwen of een ander iets bouwen waar je het eind en het begin kan zien. Mensen willen autonomie. Mensen willen zelf kunnen beslissen over hun werk en over de manier en over het tempo waarop ze hun werk doen. En mensen willen feedback. Dus ze willen horen of ze het goed gedaan hebben. Of het zin heeft wat ze doen. Ze willen iets terug kunnen zien. En als dat er allemaal is, dan is de kans groot dat mensen hun werk zinvol vinden. Of dat ze eigenaarschap kunnen voelen over hun werk. En je kunt, als je logisch nadenkt, hè, wel aanvoelen dat als je een baan hebt met veel autonomie, hè, en je voelt je serieus genomen en je hebt invloed op je eigen taken, dan is de kans veel groter dat je een interne locus of control ontwikkelt of behoudt. En dat je die niet alleen in je werk, maar ook in je loopbaan kunt toepassen. Nou, als we naar dat principe kijken van hè, mensen moeten zelf bepaalde dingen doen en de werkomgeving heeft invloed, dan komen we eigenlijk bij het volgende model. Hier zien jullie die vier C's, dat zijn eigenlijk de succesfactoren voor het individu. En hier zien jullie de drie voorwaarden voor organisaties. En er is ontzettend leuk onderzoek gedaan door Sharon Parker, Australische onderzoeker. Die heeft een groot onderzoeksinstituut daar in Australië. En zij doen allemaal onderzoek naar de kenmerken van werk en werkomstandigheden op proactief gedrag. En zij zeggen eigenlijk zijn er drie voorwaarden. Als aan één van die voorwaarden niet voldaan wordt, is de kans heel erg klein dat mensen zelf in actie komen. Nou, de eerste is dat mensen een reden moeten hebben, hè, dat er een reason to moet zijn. Dus het moet relevant zijn om in actie te komen. En dat is zo omdat in actie komen of iets proactiefs doen, brengt altijd een risico met zich mee. Een verandering inzetten kost energie en je weet vaak niet wat de uitkomst is. Dus dat doe je alleen als je een heldere reden hebt en dat je ook gelooft dat het meer gaat opleveren dan dat het gaat kosten. Nou, het volgende is, het moet mogelijk zijn. Hè? De can-do-motivatie noemen ze dat. Als je geen tijd hebt om het te doen, of als er geen middelen zijn, of als er geen hulp is, of je gelooft niet dat je het zou kunnen, dan is de kans ook heel gering dat je het gaat doen. Nou, en de laatste is dat je er enthousiast voor moet zijn. Hè? Dus je moet het ook een beetje leuk vinden of er zin in hebben. En dat heeft vaak te maken met, is er een positieve cultuur binnen een organisatie die gericht is op leren, die ervoor zorgt dat mensen hun talent kunnen gebruiken, dat ze werk kunnen kiezen of taken kunnen kiezen die bij ze passen, waar ze enthousiasme voor hebben. Nou, ik ga proberen om dit toch wat theoretische verhaal wat praktischer te maken. Hier zien we weer die cirkel en we weten dat dat leidt tot positieve uitkomsten. We weten nu ook een beetje wat ervoor zorgt dat mensen in die cirkel terechtkomen. Hè? Die reden, dat kunnen en dat enthousiast zijn, dat zijn voorwaarden. En we weten dat de persoonlijkheid en de kennis en vaardigheden van mensen heeft daar invloed op en de werkcontext. Nou, en wat ik heb gedaan is, ik heb even per onderdeel van die invloeden vanuit de organisatie concrete toepassingen omschreven die we vaak gebruiken. En ik zal jullie straks een paar praktijkvoorbeelden laten zien. We hebben onlangs een project bij de BOVAG gedaan, waarbij we eigenlijk allemaal experimenten hebben gedaan met mensen die in autobedrijven werken, om te kijken of we inderdaad door de werkomgeving te veranderen andere resultaten konden vinden. En dat was ontzettend leuk en heel effectief. Ik zal jullie straks een paar voorbeelden laten zien. Nou, als eerste, wat kan een organisatie doen om iets relevant te maken voor mensen? En wat we ontdekt hebben in ons werk met klanten samen, is dat eigenlijk het begint met samen met mensen praten over wat de toekomst inhoudt. En vaak zien we dat een eigenaar van een organisatie of een fabriek of een garage aanziet komen dat er van alles verandert. Hè. Voor de garages komen er ineens allemaal elektrische auto's en er zijn allemaal andere vaardigheden voor nodig. Maar heel vaak blijft de eigenaar verantwoordelijk voor hoe met die veranderingen om te gaan. Terwijl wat mensen willen is invloed en meedenken. Nou, als je specialist bent in je eigen vak of in je eigen taken, dan wil je weten wat komt er op ons af. En je wil meedenken over wat betekent dat dan voor mijn baan, voor mijn taken. Dus elkaar daarbij betrekken helpt heel erg om uit te stippelen waarom het relevant is. Nou, wat ook heel belangrijk is, is dat er informatie moet zijn over welke kansen er zijn. Hoe concreter het is wat het nut is van een loopbaanstap maken of van jezelf ontwikkelen, hoe groter de kans is dat mensen dat gaan doen. Hè? Dus zijn er überhaupt kansen, moet je je afvragen, als mensen niet voldoende mee ontwikkelen of mee bewegen. En bespreek ook die loopbaanstappen met medewerkers zelf. Wat we nog heel vaak zien is dat HR-afdelingen mooie schema's maken over wie er high potentials zijn en wie niet. En dat er beslissingen worden genomen over mensen, over welke loopbaanstap zou passen. Maar dat is eigenlijk een gemiste kans, hè, om niet veel meer met mensen zelf te kijken wat past er bij je en wat zou een mooi vervolgstap voor jou kunnen zijn. En wat ook een stap is die we vaak heel veel succes zien hebben, is maatwerk afspraken maken. Mensen hebben vaak het idee van, ja, als ik Piet dit of dat laat doen, hè, dan wil Klaas dat ook. Ik wil niet dat er ongelijkheid ontstaat. Dat is een reden om het niet te doen. Maar vaak zien we dat mensen niet gelijk zijn. Hè. Mensen zijn verschillend. Ze zijn wel gelijkwaardig, maar niet gelijk. En daarom willen mensen ook graag niet gelijke afspraken. Meestal vinden mensen het heel prettig als er ruimte is voor individuele afspraken die passen bij hun specifieke situatie. Ja, wat kan de organisatie nog meer doen, vooral op dat stuk om het mogelijk te maken? Hè? Nou, daar gaat het echt over het stimuleren van een interne locus of control. Wat ik net al zei, hè, dat heeft te maken met autonomie. Dat heeft te maken met hele taken die belangrijk zijn en die afwisselend zijn en met die feedback. En eigenlijk zien we dat heel vaak dat klanten bij ons komen met een organisatie waar mensen weinig actie nemen in hun loopbaan. En dan vaak kijken we naar hoe ziet dan eigenlijk het werk eruit van mensen. En als dat werk dan iets is wat heel erg tot in detail is omschreven en eigenlijk gemanaged wordt en waar mensen weinig zelfbeslissingen mogen nemen, zeggen we ja, dan is het eigenlijk ook logisch dat we dat ook terugzien in hoe ze hun loopbaan vormgeven. Hè? Dus als je dat andersom zou doen, zou de kans groter zijn dat ze juist wel eigenaarschap of ook de mogelijkheid ervaren om in actie te komen. Nou, daarnaast helpt het heel erg om de juiste tools en de tijd en begeleiding te hebben. En het is belangrijk dat leren echt geïntegreerd is in het dagelijkse werk. We zien veel projecten mislukken als er een soort apart groepje aan de zijkant wordt neergezet die aan de slag gaat met nieuwe vaardigheden ontwikkelen en dat het niet onderdeel is van het werk. Wat nog ook wel interessant is om daar even bij te noemen, is dat een externe locus of control wordt vaak een beetje als negatief gezien. Hè? Het heeft vaak negatieve invloed op prestatie. Maar mensen verschillen nou eenmaal of ze een interne of een externe locus of control hebben. En ik denk wel dat je met een verkeerde werkomgeving een interne locus of control heel erg kan afremmen. Maar het is ook een redelijk stabiele eigenschap. Dus mensen met een externe locus of control krijg je niet zomaar ineens in een andere modus. En wat dan goed is om je te beseffen, is dat wanneer mensen een externe locus of control hebben, zijn ze vaak veel gevoeliger voor begeleiding. Eigenlijk zeggen ze, mijn leven of mijn lot wordt veel bepaald door van alles wat er om mij heen is. En bijvoorbeeld ook door de beslissingen van mensen met invloed. Dus die mensen vinden vaak support van een leidinggevende heel erg belangrijk. Waar je mensen met een sterke interne locus of control dus direct veel meer autonomie zou kunnen geven, hebben andere mensen misschien meer behoefte aan begeleiding, maar heeft begeleiding ook veel meer effect. En het is ook zo dat bepaalde functies, zoals functies met veel routine, waar je je erg aan regels moet houden, weer vaak beter passen bij mensen met een externe locus of control. Nou, daar hebben we dan ook nog een filmpje over. En dit filmpje gaat echt over die autonomie. We hebben een traject gedaan met allemaal mensen die op een werkplaats werkten. En eigenlijk was altijd de voorman die verdeelde 's ochtends de taken. En toen we met mensen in gesprek gingen over hun ontwikkeling en over hun loopbaan, hoorden we dat ze heel vaak dezelfde taken toegewezen kregen. Vaak de dingen deden die ze eigenlijk helemaal niet leuk vonden. Vaak dingen deden die ze niet nodig hadden voor hun opleiding, maar dat er wel gaten zaten nog in wat ze wel moesten leren. En toen hebben we gezegd, kunnen jullie dat dan niet beter met elkaar doen? Dus dan hebben we een proef gedaan waar mensen eigenlijk zelf onderling de taken in de werkplaats gingen verdelen. Nou, je ziet hier dat ze in principe nog best wel gewend zijn om de taken voor elkaar te verdelen, maar dat eigenlijk door deze andere opzet toch aan elkaar gaan vragen van nou, wie zou wat willen doen, wie vindt wat leuk. En op die manier eigenlijk komen ze op een opzet waarbij ze veel meer aan hun eigen taken kunnen werken. Nou, de laatste, dat gaat over dat energize to stuk. En daar gaat het echt over de cultuur. Hè? Heeft leren profijt of heeft het prioriteit, zit er nadruk op? En is er goed onderling contact? Hè? Is de sfeer veilig? Mogen mensen fouten maken? Mogen ze dingen uitproberen? Kunnen ze zich permitteren om hun mening te geven? En als dat niet zo is, dan remt dat in of mensen risico's durven te nemen om iets te ontwikkelen of te leren. En de laatste zeggen we van kijk altijd goed ook of leidinggevende het goede voorbeeld geven. Mensen baseren vaak hun eigen gedrag op het gedrag van anderen en leren wat ze wel en niet moeten doen in een bepaalde sociale setting door te kijken naar hoe er gereageerd wordt op wanneer een ander dat doet. En vooral leidinggevenden die veel invloed hebben, zijn daar heel bepalend in. Dus als die zelf veel aandacht hebben voor leren en ontwikkelen en positief reageren op het moment dat iemand dat doet, is de kans veel groter dat anderen dat ook gaan kopiëren. Nou, dat was voor nu mijn verhaal.
Ik ga jou bedanken. Bedankt voor jouw toelichting. En wij gaan nu hiermee bezig en we gaan even reflecteren op onze eigen HR-strategie. En ik laat je wel even weten wat de uitkomsten zijn. In ieder geval hartstikke bedankt en wij spreken elkaar.
Oké, fijne dag nog. Dag.